Enkele mededelingen, gemeente. In de eerste plaats willen we u aan herinneren dat vanmiddag de zondagsschool bijeen hoopt te komen in dit kerkgebouw voor de paasviering. Zal beginnen om 14:15. Vervolgens willen we u herinneren aan de extra collecte voor de evangelisatie Oost-Vlaanderen die vandaag gehouden zal worden. En tenslotte dat morgen in de ochtenddienst het sacrament van de heilige doop bediend zal worden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 118 de versen 11 en 12. 118, 11 en 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En het twaalfde, dit is de dag. De roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. 11 en 12 van Psalm 118.
Thank you.
willen nu luisteren naar de wet des Heren en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, vers 72. Als het mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. De zuiverheid van uw getuigenis blinkt altoos uit, zelfs in de zwaarste noden. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze eerste paasdagmorgen vinden in het laatste hoofdstuk van het evangelie van Marcus. Dat is Marcus 16. We noemen u als schriftlezing Marcus 16, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 72. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Marcus 16. En als de Sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf als de zon opging. En zeiden tot elkander: wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar: zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Ziet de plaats waar ze hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. En zij, haastelijk uitgegaan zijn, de vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. En als Jezus opgestaan was des morgens vroeg op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapte het degene die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden ze het niet. En na deze is zij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapten het aan de anderen, maar zij geloofden ook die niet. Daarna is zij geopenbaard aan de 11, daar zij aanzaten, en verweet hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen. En al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal. En de Heere wrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen stilstaan bij het begin van dit hoofdstuk, namelijk de versen 1 tot en met 6 van Markus 16. Markus 16, vers 1 tot en met 6, vormen de tekstwoorden voor deze morgen. En we lezen daar: als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf als de zon opging. En zeiden tot elkander: wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar: zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Ziet de plaats waar ze hem gelegd hadden. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij eeuwige God, wij willen uw naam erkennen dat u deze dag deed aanbreken. De dag waarvan het op een heel bijzondere wijze geldt dat dit de dag is die u gemaakt hebt. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Want het is zondag vandaag, de dag afgezonderd door u opdat wij op deze dag uw daden zouden overdenken en uw woord zouden onderzoeken. En heel bijzonder is dit de oorsprong van alle zondagen. De opstandingsdag, de eerste dag van de week, waarop wij terug mogen blikken naar het evangelie van het geopende graf. Dat Jezus Christus, wiens dood wij herdachten, niet in het graf kon blijven, maar dat hij de deuren van het kasteel van het graf heeft opengebroken en majesteitelijk en overwinnend uit het graf en uit de dood naar buiten trad. Heere, geef wanneer wij deze dag samen mogen beleven, dat wij iets van dat wondervolle evangelie mogen zien. Dat is niet vanzelfsprekend. Van nature zijn we zelfs zo stekenblind voor de dingen van uw woord. Zeker ook voor het heilgeheim van Pasen. We moeten het belijden dat we zelfs na ontvangen genade nog zo onwetend kunnen zijn en zo weerbarstig wanneer het gaat over de heilschatten die in de opstanding van de Heere Jezus Christus liggen opgesloten. Wij zien het niet of we zien het zo heel ten dele. En daarom smeken we, Heere, wil u vanmorgen onze ogen openen. Allereerst van hem die het woord mag bedienen op deze morgen. Geef, Heere, dat de dingen die we in stilte overdacht hebben, de dagen die voorbij gingen, helder vanmorgen mogen zijn in onze gedachten. Maar wil u bovenal alle gedachten zo bedouwen door uw Heilige Geest, dat ze nieuw mogen worden en dat we vervuld mogen zijn met de dingen van u, de dingen van uw Zoon, de dingen van het Paasevangelie. Wil u ons ook kracht geven om het woord uit te dragen. Heere, zeker op deze dagen worden we eraan herinnerd dat het niet vanzelfsprekend is dat we werken mogen en dat we preken mogen. U hebt tot op heden krachten willen geven. Wil het ook deze dag doen en wil u geven dat we deze paasdagen alle diensten mogen leiden, een stem hebben om te spreken en de krachten mogen ontvangen om te doen wat u van ons vraagt. Wil u geven, Heere, dat ook de ontsteking die er is genezen mag. En dat dat ook zo ervaren mag worden als een blijk van uw onverdiende goedheid. We smeken u, Heere, wil u ook bij het luisteren de dingen genadig zegenen. Laat het zo mogen zijn dat alle dingen die ons in de weg kunnen staan bij het luisteren naar uw woord, door de overwinnende kracht van Christus Jezus mogen worden weggenomen. Hij heeft het graf geopend. Hij heeft de steen weggerold. Heere, daarmee heeft hij het bewezen. Dat er geen steen zo zwaar is. En geen hart zo hard is. En geen oor zo toegesloten is. Of hij kan het openen. Heere, wil u dat ook doen. En wil u zegen geven op deze dag. Want we hebben het zo gezongen samen met die overbekende psalm. Heere, geef op deze dag die gij gemaakt hebt uw zegeningen. Geef thans uw zegeningen. Geef heil op deze dag. Heere, dat is aan onze kant zo volstrekt onverdiend. Maar wil u het schenken. En wil u die genade geven dat onbekeerden in het hart gegrepen worden. En dat zij gaan zien wat het betekent om onbekeerd te zijn en hoe groot en heerlijk het is om bij uw kerk te behoren, om bij uw kinderen te behoren. Heere, wil ook uw kinderen gedenken, heel in het bijzonder uw aangevochten kinderen. Want zeker op de opstandingsmorgen, zoals vanmorgen dat vanuit het evangelie voor ons ligt, worden we stilgezet bij kinderen van u, die in droefheid, maar toch gedreven door de liefde, hun weg zochten naar het graf. En u weet hoe zwak van moed en hoe klein van krachten ze waren. Zo weet u ook hoe zwak van moed en klein van krachten uw kinderen vandaag kunnen zijn. U kent ze. U weet misschien in hoeveel duisternis iemand onder ons zijn plaats in de kerk innam. En hoeveel twijfels een ander voor de kerktelefoon met ons meeluistert. Dat het lijkt alsof alles zo toegesloten is en een nevel van duisternis zwaar hangt over hun leven. Terugdenkend aan de dagen van weleer, ze kunnen er niet bij komen. Maar Heere, wil u dan zelf door de nevels heen komen. Zoals u ook voor deze vrouwen en later voor de discipelen door de nacht en door de nevel van droefheid, van vertwijfeling en van wanhoop heen kwam en het liet zien, gij hebt overwonnen. Ge zijt niet meer in de dood. Heere, geef dat we vanmorgen ook mogen zien, al is het misschien van verre, dat er, doordat het Pasen geweest is, nu geen stervende Jezus meer is. Geen dode Jezus. Maar een Jezus die dood geweest is. En die het leven heeft. Die een levende Heere en zaligmaker is. En die daarom allen kan en wil zalig maken. Die arm en ellendig in zichzelf tot hem gaan. Heere, wil u vanmorgen zo de dingen wel maken in het luisteren, in het spreken. Wil u met ons zijn in alle omstandigheden die u zo volmaakt bekend zijn. En dan weet u van moeite en verdriet. U kent ook de rouw en de droefheid over het verlies van iemand die ons lief is. Juist als we bij de opstandingsmorgen nadrukkelijk door het evangelie stilgezet worden bij een graf, het graf, kunnen onze gedachten teruggaan naar graven, naar geopende graven. Graven die gedolven werden, waarin wij iemand die ons lief was, moesten toevertrouwen. Heren, wanneer er weduwen en weduwnaar vanmorgen zijn onder ons, mensen die een kind ten graven moesten dragen, mensen die vader en moeder moeten missen, of wie dan ook, wil u, wanneer de rouw soms zo diep gevoeld kan worden, of oude wonden weer opnieuw opengaan, onze harten in het verdriet en in de rouw vertroosten door het geopende graf van de Heere Jezus en de prediking die daarvan uitgaat. Heere, daar ligt toch balsem voor het verwonde hart. Daar ligt toch troost voor allen die bij zichzelf geen troost kunnen vinden. Wil u het ook in die omstandigheden laten zien? Denk aan allen die ziek zijn. We dragen ze opnieuw aan u op in het ziekenhuis en thuis. U weet van alle zorgen, Heere. U kent de omstandigheden van allen die ziek zijn zo volkomen. Wil u hen voor uw rekening nemen en laten ze thuis of in het ziekenhuis mogen ervaren dat ook al zijn ze ver van de plaats van het gebed en van de verkondiging van het woord, ver van dit kerkgebouw verwijderd, dat u toch ook daar zegeningen kunt schenken, want ge zijt opgestaan. En omdat ge opgestaan zijt en de steen van het graf gewenteld is, is er geen steen van verhindering meer die voor u bestand is. Wil u dan zelf ook onze zieken gedenken en aan uw zegen schenken op deze dag. Heere, ontferm u over hen allen. Wil u zijn met ons. Het zij we in moeilijke omstandigheden verkeren, een kruis hebben te dragen. Het zij dat we vanmorgen op deze zondag samenkwamen, terwijl er eigenlijk geen wolken aan de horizon van ons leven te bespeuren zijn. Wil u ook in die omstandigheden ons ervoor bewaren dat we dat vanzelfsprekend zouden achten en dat we met de zegeningen op de loop zouden gaan zonder terug te keren, weder te keren, tot bekering te komen, tot hem die de gever is van alle goed. Laten de moeite en de zorgen van het leven ons uitdrijven tot u, Heere. Maar laat ook uw zegen ons klein mogen maken. En dat het zo mag zijn dat uw goedheid en langmoedigheid en ontferming ons brengen mag tot bekering. Zegen daartoe voor al uw woord. Het ligt voor ons. En we zijn gereed om het woord te ontvouwen. Help ons. En laten er in het woord pijlen mogen zijn scherp gewet. Die het hart van vijanden van u, en dat zijn we alle van nature, treffen. En die diep binnendringen. Om ons geestelijk te verwonden. Opdat we met onze wonden, met onze zonde en onze ellende, tot u, die verrezen zijt uit het graf, ons ter genezing wenden. Heere, schenk u het uit genade, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de dienst van de Heere. En wij zingen ondertussen uit Psalm 42, vers 3 en vers 5.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, heren, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En wat er verder volgt, het is het zevende vers van Psalm 89. Geliefde gemeente, het gaat vanmorgen over het evangelie van het geopende graf. En als u bij dat woord een beetje doordenkt, dan zult u misschien de vraag voelen bovenkomen: wat ligt er nu voor een evangelie opgesloten in een geopend graf? Velen van u hebben rond een geopend graf gestaan, korter of langer geleden. En wie rond een geopend graf staat van iemand die hem of haar lief is, voelt bij een geopend graf vele gedachten. Maar ziet in dat geopende graf geen evangelie. Want het geopende graf betekent sterven. Betekent afscheid nemen voor goed. Daar heerst de koning der verschrikking. Daar heerst de dood. Wie zou durven zeggen dat van het graf, van een geopend graf, evangelie uitstraalt? Nee, inderdaad, u hebt gelijk. Bij zo'n geopend graf, vanuit dat geopende graf waar mensen die ons lief zijn ingelegd worden op hun laatste rustplaats hier op aarde, gaat op zichzelf beschouwd geen evangelie uit. Maar er was één graf. Het graf. Het graf van de Heere Jezus Christus. Waarvan aan alle kanten evangelie ons tegenklinkt. Hoe dan? Wel, we willen naar aanleiding van onze tekst op deze eerste paasdagmorgen stilstaan bij het evangelie van het geopende graf. We letten op drie dingen die zich ook in onze tekst aftekenen. Allereerst de weg naar het graf. Want we zien de vrouwen, drie worden er hier genoemd, op weg naar het graf van de Heere Jezus. In de tweede plaats de blik in het graf. Ze zien dat de steen is weggerold en dan gaan ze ook naar binnen. En in de derde plaats het woord bij het graf. Want de engel zegt, vers 6, zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus, hij is opgestaan. Dus het evangelie van het geopende graf. In de eerste plaats de weg naar het graf. In de tweede plaats de blik in het graf. En in de derde plaats het woord bij het graf. Het was de dag na de Sabbat. En het was nog donker. Waar de vrouwen deze achterliggende dagen hebben doorgebracht, is uit het evangelie niet helemaal zeker. Sommigen veronderstellen in Jeruzalem ergens, waar een woning was waar de Heere Jezus en zijn discipelen vaak verkeerden. Er is een traditie die zegt dat Johannes Marcus daar een woning had waar de discipelen en de vrouwen vaak vertoefden. Anderen zeggen dat de vrouwen de nachten hebben doorgebracht en ook de Sabbat hebben doorgebracht in Bethanië. In het laatste geval moesten ze een tamelijk lange reis maken en zijn ze al voor 5 uur in de morgen op weg gegaan. Toen het nog donker was. Ze zijn op weg gegaan, u weet het, naar het graf waar de Heere Jezus ingelegd was. Het nieuwe graf in de hof van Jozef van Arimathea. Daar was de Heere Jezus Christus op de avond van de Goede Vrijdag, kort voor 6 uur het begin van de Sabbat, in der haast neergelegd. Er waren specerijen bereid, toen al, en hij was gezalfd. En zijn lichaam gewikkeld in de lijkwade of in de lijkdoeken. En zo was hij inderhaast ter aarde besteld. Maar nu de Sabbat voorbij is, haasten deze vrouwen zich in de richting van het graf om het werk van de liefde aan de overleden Heere Jezus Christus nog meer en nog zorgvuldiger te verrichten. De bedoeling was dit, dat hem die zij in der haast hadden achtergelaten op de vrijdagavond en in der haast hadden gezalfd, dat zij nu nog zorgvuldiger het lichaam zouden toebereiden en vooral de doodslucht zouden tegengaan. Daarin zien we twee elementen. Dat die vrouwen, terwijl ze zo heel vroeg al in de morgen worden gedreven naar het graf, de Heere Jezus oprecht lief hadden. Want het was de liefde die hen dreef om het laatste te doen aan het overleden lichaam van hun meester dat ze wilden doen. Liefde. Want hoe is het anders te verklaren dat ze al zo vroeg op waren en dat ze samen als het ware onweerstaanbaar gedreven werden in de richting van dat gesloten graf. En tegelijkertijd ongeloof. Want ze geloofden dat Jezus gestorven was. U zegt, dat is nogal, dat is niet vreemd. Dat ze geloofden dat de Heere Jezus gestorven was. Ze hadden toch immers gezien dat hij aan het kruis de laatste adem uitblies en zijn ziel toevertrouwde aan zijn vader. Ze hadden toch gezien dat uit zijn lichaam bloed en water kwam. Ze hadden zijn lichaam samen met de dienaren van Jozef in hun handen gehad en gevoeld hoe de warmte geweken was en de levensgeesten waren gevloden. Inderdaad. Maar laat het duidelijk zijn dat daarachter alles wat op de Goede Vrijdag gebeurd is, toch de belofte van de Heere Jezus Christus lag. U leest hem bijvoorbeeld in Marcus 14. Dat nadat hij gestorven was, hij ten derde dagen weder zou opstaan van de doden. Nee, u leest niets in deze geschiedenis dat de vrouwen dat verwachten. Of dat ze ook maar voorzichtig en in stilte rekening hielden met de mogelijkheid dat de Heere Jezus Christus op deze dag zou zijn opgestaan of op zou staan uit de doden. Ze gingen naar het graf gedreven door de liefde, maar tegelijkertijd in ongeloof denkend dat Jezus gestorven was en gestorven bleef. En ze gingen om de doodsgeur en de doodskracht door hun specerijen nog wat tegen te gaan uit liefde voor hun meester. En terwijl ze, ik denk erg in stilte zonder veel te zeggen, in die vroege morgenuren op weg gaan en het duister langzaam begint te wijken en de vogels bij het begin van de morgen beginnen te fluiten, komen ze in de hof. En nu zullen we het ons zo voor moeten stellen, althans die indruk geeft, bericht in het evangelie van Marcus, dat de weg die ze gingen in de richting van het graf wat lager lag. Als ze dus het graf wilden zien, dan moesten ze omhoog kijken. En terwijl ze in de richting van het graf gaan en in de verte eigenlijk het graf al kunnen zien, zegt plotseling de een tegen de ander, is het Maria geweest, is het Salome, de vrouw van Zebedeus en de zuster van Maria, de moeder van de Heere Jezus geweest. We weten het niet, maar een van die vrouwen zegt plotseling tegen de ander, wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? U moet namelijk weten dat zoals in het Oude Oosten toen de gewoonte was, die opening in de rots, de deur van het graf dus, dat daar een geweldige ronde steen voor gerold was, die als deur dienst deed. En terwijl op de avond van de Goede Vrijdag de dienstknechten van Jozef van Arimathea erbij waren, en zelfs ook Nicodemus en Jozef zelf, is er nu eigenlijk niemand bij die die steen af kan wentelen. En ze zeggen het tegen elkaar, deze drie vrouwen. Hoe zullen wij in staat zijn om die steen, die zware steen, weg te rollen van het graf? En op hetzelfde moment dat ze dat tegen elkaar zeggen, kijken ze omhoog uit de laagte en ze zien daar in de rots een donkere opening. En daarnaast de steen. De steen is weggerold. Wonderlijk is dat. De vrouwen in hun verdriet, de vrouwen in hun liefde, de vrouwen in hun ongeloof, de vrouwen in de dingen die ze op dit moment zo bezighouden, ze worden ons in het evangelie heel helder getekend. En daar liggen lessen in voor ons vandaag. Nee, wij hebben niet dezelfde vragen als de vrouwen. Wij staan achter kruis en opstanding. En daarom kunnen we wat de vrouwen en wat later de discipelen doormaakten, ook niet helemaal zo aanvoelen zoals zij het beleefd hebben. Maar toch, deze dingen, ook de gevoelens en de gedachten van de vrouwen en van de discipelen op de paasmorgen, zijn ons in de Bijbel beschreven, opdat wij daar de lessen van ter harte zouden nemen. En wat zien we dan? Wel, we zien hier dat mensen in liefde tot de Heere Jezus gedreven worden om Christus te dienen met hun liefde blijken, met hun specerijen. Hij is hun alles waard. Ze staan vroeg op uit hun bed en ze zijn met heel hun hart erop gericht om aan Christus liefde te bewijzen. Maar u ziet ook hier heel duidelijk in deze geschiedenis dat de liefde blind kan zijn. En zo zien we hier mensen, vrouwen voor ons getekend, die door genade de Heere Jezus Christus hartelijk lief hebben. En die toch zo in ongeloof en moedeloosheid gehuld zijn. En eigenlijk is die vraag van de vrouwen die we hier lezen, wie zal ons de steen van het graf afwentelen? Een samenvatting van hun gevoelens en van hun moedeloosheid. Ze denken aan een dode Jezus. Ze denken aan een steen voor het graf. Ze denken in hun moedeloosheid, en nu kunnen we nog niet eens bij hem komen. En daarbij weten ze nog niet eens alles. Want uit de andere evangeliën weten we dat niet alleen er een steen voor het graf stond, maar dat die steen ook nog verzegeld was op last van de Farizeeën en van Pontius Pilatus. En dat er 2 Romeinse soldaten voor dat graf stonden om de wacht te houden en toe te zien dat dat graf door de discipelen of door de vrouwen niet geopend zou worden en zij het lichaam van de Heere Jezus weg zouden nemen. Vrouwen, om bij Jezus te komen, dat is volstrekt onmogelijk. Nog veel onmogelijker dan u denkt. Dat is wat. Liefde tot Christus te voelen, aangetrokken te worden door hem, hem de liefde willen bewijzen van je hart, en toch allerlei stenen zitten ertussen. Strikt, volstrekt onmogelijk om bij hem te komen. Ja, dat kan op een bepaalde wijze nog zo zijn. Als iemand die in zijn hart weten mag iets van een betrekking op de Heere Jezus te hebben, verlangen om hem te kennen, om in hem geborgen te worden voor tijd en voor de eeuwigheid. Maar er kunnen zoveel hindernissen zijn. Er kunnen zoveel stenen tussen zitten. Zoveel onmogelijkheden wanneer wij op onszelf zijn. Wie zal ons de stenen tussen hem en tussen ons afwentelen? Herkent u die vraag op een bepaalde wijze uit uw eigen leven? Betrekking te hebben, verlangen te hebben naar de Heere Jezus Christus. Maar zo van hem gescheiden te zijn, hem niet te kunnen vinden, wat zit er tussen? O, een steen van ongeloof, een steen van onbekeerlijkheid, een steen van onbevattelijkheid, een steen van onmogelijkheid. Vult u het maar in, stenen van zonde, van schuld, van geestelijke dood. Wie zal die steen wegbreken? O, u kunt het niet met uw zwakke krachten. U kunt het niet met uw eigen specerijen. Niet het offer dat u brengt. Niet de tranen die u plengt. Kunnen de weg tot Christus banen. Niets van ons uit is toereikend om het graf te openen, om ons tot Christus te brengen. Dat zegt het woord van de Heere duidelijk. En dat wordt ons op een bepaalde wijze ook in het paasevangelie voorgehouden. Hoe moet het dan? Wel, die steen, weet u, die moet van de andere kant af weggerold worden. En dat wordt in het paasevangelie zo buitengewoon duidelijk. Laten we samen de geschiedenis maar verder volgen. Want terwijl ze met hun vragen over die steen elkaar het moeilijk maken en het zichzelf moeilijk maken, hun ziel zich nederbuigt in hen en ze niet weten hoe het moet, kijken ze omhoog in de richting van het graf waar ze die steen verwachten te zien. En in plaats dat ze de steen zien, zien ze dat de steen al afgerold is. En dat de deur van het graf hen in alle duisternis tegenstraalt. Wat zou dat betekenen? De vrouwen begrijpen het niet. Maar weet u wat me altijd weer verbaast en toch ook weer niet verbaast? Dat die vrouwen bij dat moment dat ze die steen van het graf zien afgewenteld, toch niet de gedachte begonnen te krijgen, zou het ook zijn dat de Heere is opgestaan. Hij heeft toch immers toen en toen die woorden gesproken. Ik zal van de overpriesters en de schriftgeleerden moeten lijden en moeten sterven. En ten derde dagen zal ik weer opstaan uit de dood. Nee, daar dachten ze niet aan. Wat ze gedacht hebben, het wordt ons verzwegen. Maar in elk geval lezen we duidelijk in de evangelie dat hun harten niet verblijd werden, maar dat ze verbijsterd en beangst naar dat geopende graf kregen. Zou het lichaam van de Heere Jezus zijn weggenomen door iemand anders? Zou er grafroof zijn gepleegd, zoals dat in het Oude Oosten zeker wel meer voorkwam? Wat wil toch dit zeggen? Ze gaan naar het graf toe. En ze blikken in het graf en dan zien ze nog meer dat hun gedachten had moeten opscherpen en moeten wijzen in de richting dat hier een wonder gebeurd was. En wat is dat? Wel, ze zien daar in het graf een engel. Een jongeling wordt hij genoemd in het vijfde vers, zittende ter rechterzijde van de plaats waar de Heere Jezus gelegd was, bekleed met een lang wit kleed, en ze werden verbaasd. Ze stonden ontsteld, verbijsterd. Al die betekenissen kan het woord wat hier gebruikt wordt hebben. Ze ontzetten zich. Want het zal je maar overkomen dat het graf waarvan je denkt dat het gesloten is met een zware steen, dat het open is. En dan dat in dat graf geen lichaam meer ligt. Maar dat er een engelenverschijning zit. Een jonge man met een blinkend wit kleed. Ze werden ontzet. Kijk, gemeente, ook wanneer we zo met die vrouwen een blik in het graf slaan, dan zitten daar dingen in opgesloten waaraan we vanmorgen zo niet voorbij mogen gaan. Die vrouwen gingen naar het graf in hun liefde, maar tegelijkertijd toen ze bij het graf kwamen en een blik sloegen in het graf en die engel zagen en de lege plaats waar het lichaam van de Heere Jezus Christus gelegd was, die vrouwen werden meer en meer verbijsterd. Ze zagen niet wat hier gebeurd was. Ook al was het voorzegd door de Heere Jezus Christus zelf, en ook al waren er profetieën in het Oude Testament die heenwezen in de richting dat de steen die door de bouwlieden verworpen was door God gesteld zou worden tot een hoofd des hoeks. Er waren aanduidingen en heenwijzingen naar de opstanding van Christus uit het graf. maar ze verstonden het niet. En dat is altijd weer iets wat u in de paasgeschiedenis tegenkomt. Straks bij de discipelen, straks bij de Emmausgangers, die twee mannen die op de middag van de paasdag in de richting van het dorpje Emmaus wandelen. Ze herinneren zich de woorden van de Heere Jezus niet. Ze verstaan de boodschap van het geopende graf niet. Ze beseffen niet wat het betekent dat zijn lichaam niet meer in het graf ligt. Een blik in het geopende graf van de kant van de vrouwen en de discipelen. Het bracht hen niet tot inzicht. En weet u wat dat wil zeggen? Dat herinnert ons er zo pijnlijk aan hoe weerbarstig ons hart is. Want die vrouwen en ook die discipelen, zeker ook die Emmausgangers, dat waren mensen die de Heere vreesden. Kinderen van God. Kinderen van God die door de gebeurtenissen van de laatste dagen zeker geschokt waren. U leest de bange klacht in de geschiedenis van de Emmausgangers, dat ze het zeggen tegen die vreemdeling die hen ontmoet. En wij hoopten dat Hij het was, Jezus Christus die gestorven is op de Goede Vrijdag, dat Hij het was die Israël verlossen zou. Al hun hoop is de bodem ingeslagen. Ze zijn diep geschokt en als bange vogeltjes zitten ze bij elkaar in wanhoop en in verdriet. Maar moeten we eens luisteren, juist als mensen in wanhoop en in verdriet in het donker bijeen zitten, dan heeft het ongeloof zoveel ruimte en dan heeft het kleingeloof zoveel plaats. Dan kan het zo zijn dat mensen die de Heere vrezen, toch het woord van de Heere vergeten. Of de daden van de Heere vergeten. Ja, dat kan nog. Net zoals bij Thomas toen. Net zoals bij de vrouwen toen. Toen ze een blik in het graf sloegen en het toch niet verstonden. Wanneer gebeurt dat dan bijvoorbeeld? Wel, het kan zo zijn dat een kind van God veel van de Heere ontvangen heeft. Dat iemand heel duidelijk mag weten dat de Heere op hem heeft neergezien. Of zijn woord aan haar hart heeft toegepast. Maar door welke omstandigheden ook, het is donker geworden. Het lijkt alsof de Heere geweken is. En als de Heere zijn aangezicht verbergt, dat kan zo bitter zijn in het innerlijke leven. Maar weet u wat dan een grote verzoeking kan zijn als de Heere zich terugtrekt? Dat we zo in de moedeloosheid terechtkomen, dat we aan alles gaan twijfelen. Het is niet waar geweest. Ik heb me maar wat ingebeeld. En van binnen sist de stem van de vorst der duisternis ook nog. Waar is nu God op wie je gebouwd hebt en aan wie je je zaak hebt toevertrouwd? O, wat kan soms als het donker wordt in het leven van een kind van God de moedeloosheid en het ongeloof het voor het zeggen hebben. En dan worden woorden gesproken, misschien vanaf de kansel. Of misschien in een dagboekstukje, of misschien u leest dagelijks in uw Bijbel woorden die in het verleden betekenis gehad hebben. Maar in uw ongeloof en uw twijfel zegt u, en het is toch niet waar. Het is toch niet echt geweest. Zelfs wat God in uw leven deed, gaan betwijfelen. En er geen weg meer mee weten. Het kan voorkomen. Het kan ook anders. Iemand die de Heere vreest en iets van de kracht van het woord in zijn leven heeft mogen ervaren, leeft slordig. Dat wil zeggen, na een poosje verslappen de gebeden en het onderzoek van het woord van de Heere en het leven bij het woord van de Heere. Het is er niet meer zo zoals het er geweest is. En het wordt al donkerder en al donkerder.
doordat u door eigen schuld de herder hebt verloren en uw eigen wegen bent ingeslagen, misschien wel op het punt staat om te wankelen en in zonde te vallen. Kijk, als een kind van God slordig leeft en door slordig te leven zichzelf in het donker blijft, dan kan het woord spreken. Het woord dat de kostbaarste dingen zegt. De Heere sprak wel, zo lees ik ergens in de psalmen, maar zij merkten er niet op. Dat is de zonde, gemeente, van een slordig leven. En als er hier iemand zit die de Heere vrezen mag en die diep in zijn hart, in zijn geweten, snaren voelt trillen, dat hij slordig leeft met betrekking tot de geboden van de Heere, en slordig leeft met betrekking tot het gebedsleven, en de afhankelijkheid niet meer zo beoefent zoals het zou moeten zijn, dan zou het wel eens zo kunnen zijn, mijn beste vriend, dat u op het ogenblik in het donker verkeert en uw ziel zich neerbuigt in u. Terwijl de Heere wel spreekt, maar door uw slordige leven let u daar niet op. De vrouwen, de Heere had wel gesproken. En ze zagen de tekenen van zijn opstanding voor zich. Maar ze letten er niet op. Was het moedeloosheid? Wellicht dat zeker ook. Was het een slordig niet letten op de woorden van de Heere, misschien toch ook wel iets daarvan? En ik wil nog iets noemen. Er kan nog een oorzaak zijn. Duiden hem al even aan. Want een kind van God kan ook de afhankelijkheid van de Heere zo weinig beoefenen. Nee, dan gaat het niet direct over momenten van moedeloosheid of een slordig leven met het woord van de Heere. Maar juist wanneer het leven zo voortkabbelt. U zoekt Gods aangezicht wel, maar de kracht van het gebed gaat wat weg. Nee, u leeft niet slordig, want u leeft bij het woord en u hebt de Heere dagelijks nodig, maar die doorleefde afhankelijkheid. Die ingeleefde afhankelijkheid, als ik het zo noemen mag. Dat u de Heere in alle dingen nodig hebt. En dat het zo goed ligt, het zo geopend ligt tussen de Heere en tussen uw harten droogt. Dat kan het begin zijn dat u geestelijk in donker raakt. Dat kan het begin zijn dat u op de woorden van God niet meer zo gaat letten. U kent misschien dat verhaal. Het is meer een legende dan een verhaal, want ik heb het eigenlijk bij Bunyan zelf zo nergens gevonden. Dat verteld wordt van Bunyan toen hij eindelijk uit de gevangenis mocht. Dat er in zijn hart vrees was. En dat hij toen hij moment zag aanbreken dat de constabel hem zou komen halen om hem uit de gevangenis in vrijheid te stellen, zijn knieën boog. Hij was bang dat als hij straks het volle leven weer in zou gaan, dat de Heere zich terug zou trekken. De Heere was zo nabij geweest in die cel die hem dierbaar geworden was, dat hij aarzelde om de drempel over te gaan, omdat hij wist dat wanneer hij het volle leven weer in zou gaan, met zijn gezinsleven, met het werken in en voor de gemeenten die hem lief waren, dat dan de Heere zou kunnen wijken. Kijk, Bunyan was bang dat de afhankelijkheid, de doorleefde afhankelijkheid, zou opdrogen. En daar kun je bang voor zijn, gemeente. Want dan kan het zo zijn dat we het woord en de kracht van het woord en de boodschap van het woord, ondanks alles, niet verstaan. De Heere sprak wel. De Heere werkte wel. Maar die vrouwen, door ongeloof zagen ze het niet. En door ongeloof riepen ze het woord van de Heere zich niet in herinnering. Ze stonden daar verbijsterd te kijken. Een blik vol kleingeloof en vol ongeloof in het graf. En weet u wat dan zo'n wonder is? Dat de Heere die moedeloze vrouwen die daar verbijsterd en wat verdwaasd staan te kijken, niet aan zichzelf overlaat. Maar dat hij zelf komt met zijn woord. Zelf? U zegt ja, niet zelf. De Heere openbaart zich later zelf aan Maria Magdalena. Hij openbaart zich later zelf aan de apostelen. Maar hier is het een engel. Ja, maar goed, die engel is toch een gezant van de Heere? Die engel is toch een vertegenwoordiger van de Heere Jezus Christus? Die engel is toch een hemelbode, een heraut die in de naam van zijn zender het evangelie van Pasen aan deze vrouwen mag verkondigen? En zo mogen we het zien. De engel als dienstknecht van God en als dienstknecht van de opgestane Christus spreekt het woord bij in het geopende graf. En laten we een moment onderstrepen wat een wonder dat is. De Heere Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Naar zijn eigen woord, want hij had het zelf voorzegd. De vrouwen, de discipelen, heel de kring van zijn kinderen, ze konden het niet geloven. Juist in Marcus valt dat telkens weer op, dat die vrouwen ook nadat ze de boodschap van de engel gehoord hebben, dat ze bevreesd heen gingen en niemand iets zeiden, aanvankelijk tenminste, later hebben ze wel wat gezegd. En dat als de vrouwen wat gaan zeggen en als later de discipelen wat gaan zeggen, en zij geloofden het niet. Ja, wat lezen we veel van ongeloof en traagheid van hart, juist rondom het paaswonder. Maar wat is het dan een wonder dat de Heere Jezus te midden van het ongeloof van de vrouwen en de discipelen, dat hij komt met zijn woord. En dat woord door engelen en ook door zijn eigen mond laat verkondigen. Daarin zien we dit, dat de Heere zijn discipelen kent. Om het met de woorden van de oude psalm te zeggen, hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed en klein ze zijn van krachten en dat zij stof van jongs af zijn geweest. Hij kent hun vragen, hij kent hun ongeloofsgedachten, hij weet van hun verbijstering, hij weet alle dingen. En dan laat de Heere ze niet in hun ongeloof. En dan zegt hij niet, wel ze hebben het geopende graf en ze hebben de profetie van vroeger en ze hebben de oudtestamentische geschriften. Nee, nou komt de Heere Jezus Christus, de vorst van Pasen, in zijn neerbuigende goedheid door middel van engelen en straks ook persoonlijk. En hij gaat dat evangelie van Pasen opnieuw verklaren aan het hart. En ik denk dat dat een van de grootste vruchten van Pasen is. Dat het evangelie mag worden verkondigd. En dat niet één keer, zelfs geen twee keer, maar telkens weer. Opdat Gods kinderen, wanneer ze in het donker zitten en het zelfs bij de duidelijkste bewijzen van Gods gunst niet meer weten en niet meer kunnen begrijpen, opdat ze onderwijs ontvangen. En dan laat de Heere zo zien door zijn onderwijs dat hij alle dingen weet. Dat hij precies weet wat in hun hart leeft. O, laten we daar een moment over mediteren. Wat is het een zegen dat God alle dingen weet. Dat hij weet, kind van God, wat in uw hart leeft. Dat zijn zonden. Dat is ongerechtigheid. Dat is ongeloof. Maar hij weet ook van het diepste verlangen op de bodem van uw ziel. Hij weet ook dat er een verlangen is om God te mogen kennen zoals hij gekend zou moeten worden. Om Christus te mogen kennen zoals hij gekend zou moeten worden. Hij weet van de stenen die ertussen zitten. Van die grafstenen die u zelf door eigen kracht en door eigen tranen niet weg kunt wentelen. Hij weet alle dingen. Zeg, zouden we dan juist als dat paasevangelie van de alwetendheid van koning Jezus ons verkondigd wordt. Zouden we dan op deze paasdag de Heere zelf niet te voet vallen en smeken, Heere, gij die alle dingen weet, ontferm u over mij en breek die stenen van hindernissen, dat pak van schuld en ongerechtigheid een stuk en wil u tot mijn ziel spreken, ik ben uw heil. Jezus spreekt dus door middel van de engel. Te midden van het ongeloof en het neergebogen zijn van die vrouwen en van zijn discipelen. Wat zegt hij? Wel, de boodschap van Pasen is of de Heere Jezus dat nu zelf zegt. Of dat de engelen dat zeggen. Qua inhoud telkens zo ongeveer gelijk. Wat zegt die engel? Zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruist was. Ziet u, die engel die in opdracht van de Heere komt, die weet precies wat er in het hart van die vrouwen leeft. Hij ziet dat ze verbaasd zijn. Hij weet dat ze op zoek zijn naar de dode Heere Jezus Christus, die ze in het graf hebben gelegd. Gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Ziet de plaats waar hij gelegd was. Wat betekenen die woorden? Hij is hier niet, hij is opgestaan. Wel, die vrouwen worden erop gewezen doordat de engel de plaats wijst waar je de afdrukken van het lichaam van de Heere Jezus misschien nog wel op de rotsbodem kon zien. En in elk geval de doeken kon zien waarin hij gelegd was. De doeken met de specerijen. Hij is hier niet en dat komt omdat hij is opgestaan. En wat betekent dat? Dat hij is opgestaan. Opgestaan, dat betekent dat hij die dood was en die de Sabbat gerust heeft hier in dit graf. Dat hij uit eigen kracht is opgestaan. Dat wil zeggen dat hij de dood heeft overwonnen. Misschien kunnen we duidelijk maken met een Bijbels beeld. U kent het verhaal van Simson die op een gegeven ogenblik in de vijandelijke stad Gaza zat opgesloten. Simson opgesloten in Gaza. En de leiding van de stad, de overheid van die stad, die beraamde plannen om Simson te arresteren en om hem te doden. En Simson staat op. Terwijl de overheid alle poorten van de stad vergrendeld heeft. Nergens kan hij meer naar buiten komen. En dan pakt Simson de deuren van de stadspoort in zijn krachtige handen. En hij tilt met een ruk de deuren en de poorten, de posten van de deuren en al uit hun voegen. En draagt op zijn rug die deuren met hun posten, terwijl de stenen er wat afbrokkelen weg. 60 kilometer ver. Nou, dat is een geschiedenis die in het Oude Testament staat. Een geschiedenis van een zondig mens, Simson, die door de Heere buitengewone kracht kreeg. Veel dieper is het waar van de grote verlosser van Israël, van de grote verlosser van zijn kerk, Jezus Christus. Hij was gestorven. Hij zat in de burcht van de dood opgesloten. En als een mensenkind in de burcht van de dood zit opgesloten, dan zal hij nooit meer uit die burcht van de dood naar buiten kunnen komen. Maar Jezus Christus heeft als de meerdere Simson de deuren van de burcht van de dood uit hun voegen gerukt. En hij heeft die deur met hengsels en scharnieren en posten en al op zijn rug genomen. en heeft zo het graf en de dood opengebroken. En daarvan is die weggewentelde steen voor de deur van het graf een beeld. Jezus is opgestaan. Hij heeft van binnenuit de dood, de burcht van de dood opengebroken. En wat betekent dat? Dat betekent dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Terwijl van ons mensen geldt dat de dood ons eenmaal altijd overwint. We zijn ermee begonnen met dat geopende graf. Als je op een begraafplaats staat en de stenen soms oud en verweerd rondom je heen ziet staan. En een bedroefde familie daar rondom een vers gedolven grafkuil. Dan komen die gedachten bij je boven. Eenmaal zal ook ik zinken in de donkere diepte van de aarde. En wij mensen kunnen het tegen de dood nooit winnen. Wij zijn onderworpen aan de dood. Wij worden eenmaal door de dood verslagen. Niemand van ons uitgezonderd. Maar daartegenover staat het evangelie van het geopende graf. Jezus werd door de dood niet overwonnen. Hij trad het rijk van de dood binnen. Hij ging de burcht van de dood in op de Goede Vrijdag. Maar drukte de poorten van de dood open. Dat wil zeggen, hij heeft de dood overwonnen en het graf overwonnen. Hij is hier niet, hij is opgestaan. En wat wil dat nu zeggen? Wel, daar kunnen we maar iets van zeggen, zo vanmorgen in deze prediking op de eerste paasdag. Dat wil allereerst zeggen dat hij alle machten van hel, dood, zonde en ongerechtigheid heeft overwonnen. Om het toegespitst te zeggen dat hij de geestelijke dood en de geestelijke onmogelijkheden heeft overwonnen. En dat betekent als er mensen zijn die net als de vrouwen op de morgen van deze dag bedroefd zijn. Bedroefd over hun zonden. Bedroefd over de stenen die hen neergebukt en neergebogen doen gaan. Bedroefd omdat ze zoeken naar de zaligmaker, maar hem maar niet kunnen vinden. Bedroefd omdat er zoveel onmogelijkheden zijn. Ik kan de kerker niet ontvluchten, zegt een oud gedicht. Zo kun je het soms voelen. Of om het Bijbels te zeggen, Psalm 116, ik lag gekneld. In banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Nou, als je in die omstandigheden bent, dan vind je droefheid. Ik vond benauwdheid en droefenissen. En toch de Heere aanroepen in al je nood. Heere, wil u mijn schuld vergeven. Heere, wil u de stenen, de hindernissen, de beletselen wegnemen. Heere, wil u in mijn hart, wat zo vol is met allerlei dingen, plaats maken voor Jezus Christus en voor zijn gezegende werk. Heere, neem u de stenen weg. Kijk, hoe kan het? Nee, niet als u zelf probeert die stenen weg te werken. Want uw zwakke krachten zijn volstrekt ontoereikend. Maar het paasevangelie verkondigt. Alle stenen. Christus Jezus. Die de steen van het graf deed wentelen. Omdat hij opstond uit de doden. En het graf en de dood hem niet konden vasthouden. Is bij machte en bereidwillig om de stenen van uw hart af te wentelen. Om de schuld weg te nemen. Om de knopen te ontbinden. Om de banden te verbreken. Zeg eens, jonge meisje, ouderen in de kerk. Is het ons daarom te doen? Want laten we heel eerlijk zijn, met Pasen 1994... leven wij midden in een tijd waarin de mensen in de wereld zich niet bekommeren om de opstandingskracht van Jezus Christus. En waarin het leven van ons mensen, ook van ons jonge mensen, zo vol kan zijn met van allerlei dingen. Het hoeft nog niet eens iets zondigs te zijn, al zitten zonden er altijd tussen. Maar ons leven kan zo vol zijn met allerlei dingen. Met ons werk, met onze opleiding, met onze vriend, met onze vriendin, met ons huwelijk, met ons gezin, met wat niet al. Bent u er ook om verlegen dat uw ziel gered wordt? Jaagt u ernaar om Christus te leren kennen? O, als dat werkelijk in uw leven plaats gaat krijgen, dan gaat het evangelie van Pasen, al is het misschien nog zo van verre, zijn betekenis krijgen. Want dan ziet u dat er zoveel stenen zijn en zoveel onmogelijkheden zijn, dat er zoveel duisternis is en moedeloosheid en ongeloof en onbekeerlijkheid, dat u uzelf geen stap dichterbij kunt brengen, alleen maar verder weg kunt brengen. En dan hebt u één nodig, die is opgestaan, hij is hier niet. Die nu alle stenen verbreekt en die de banden verbreekt. Zeg, wat zou het een zegen zijn als vandaag allemaal in stilte de Heere God, de vorst van Pasen, zouden aanroepen en smeken: Heer, ik heb het vandaag weer opnieuw gehoord. U breekt alle stenen stuk, breek ook de steen van mijn hart. We hebben het vandaag opnieuw gehoord. U hebt de dood overwonnen en Heere, nu ben ik een dode zondaar. Nu ben ik een zondaar die mezelf niet kan redden. Heere, wil u, die de dood overwon, ook die steen van de dood die op mijn hart ligt, verbreken. O gemeente, laten we het niet vergeten, tegen de opstandingskracht van Christus is geen steen, geen hart, geen onverbroken leven bestand. Zullen we daarom smeken? Zullen we er ook om smeken met betrekking tot hen in onze naaste omgeving, van wie we zien misschien dat ze zo hard zijn en zo ongevoelig? En eigenlijk zo midden in de dood leven en in de dood van deze wereld en in de dood van de zonde van deze wereld zich zo uitstekend thuis voelen als een vis in het water. U denkt misschien aan een van uw kinderen, aan die jongen of aan dat meisje, die vanmorgen nog wel in de kerk zit, maar ten diepste ten dode wankelt. U denkt misschien aan die jongen of aan dat meisje, een van uw kinderen, die nooit meer in de kerk komt. Of een opa en een oma denkt met een verbroken hart aan een van de kleinkinderen die ver weg wonen. Of van de kinderen die de dienst van de Heere vaarwel hebben gezegd. Hoe kun je ze terugbrengen? Hoe kun je dat stenen hart verbreken? Onmogelijk. Dat kunnen wij niet, dat kan een dominee niet. Dat kan een vader niet, een moeder niet. Dat kan een bekeerde man of een bekeerde vrouw niet. Dat kan alleen deze opgestane. En daar mogen we toch om smeken, Heere, breek harde. Onverbrekelijk harde, ijzerharde harten. Breng de dwalende terug, het is toch waar. U bent toch opgestaan. We mogen nog een stap verder gaan. Want de dood van de Heere Jezus Christus en zijn opstanding hebben niet alleen betekenis daarvoor dat zondaren met stenen van dood en zonde op hun hart behouden kunnen worden, uit de dood getrokken kunnen worden tot het nieuwe leven. Maar ook dat Gods kinderen te midden van de dodigheid en te midden van de ingezonkenheid van het geloof weer nieuw leven ontvangen. We hebben het al uitvoerig aangestipt. Ik hoef er maar weinig meer over te zeggen aan het einde van de prediking van morgen. De vrouwen zijn er het teken van. Er kan, ook al is er genade verheerlijkt in ons leven, toch nog zoveel duisternis zijn door eigen schuld. omdat God zijn aangezicht verbergt. En dan kan het soms een poos lang zo dood en dor zijn. En als het goed is, gemeente, en we mogen de Heere vrezen en we gaan door een tijd dat het dodig en dor is, dan heb je daar geen vrede mee. Dan ga je zoeken. Maar je stuit steeds weer tegen onmogelijkheden, stenen van onmogelijkheden in je eigen hart. Wat is het dan opnieuw nodig om Christus te leren kennen in de kracht van zijn opstanding? Paulus zet dat niet voor niets voorop als hij daarover gaat spreken, opdat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding. Heere, uw opstandingskracht waarmee u de dood overwon, breek met die opstandingskracht door in het ingezonken geloof, in het ingezonkene van de vrezen des Heren. Breek door en blaas met de wind van uw geest door de dorre doodsbeenderen, opdat het leven mag. En dan gaat er van dat geopende graf waar Jezus niet was zo'n prediking uit, gemeente. Want dan is het open graf op de paasmorgen het zichtbaar teken, de zichtbare garantie. Dat Jezus Christus ervoor zorgen zal dat dode zondaren tot leven komen. En dat zijn kerk niet altijd in het donker zal dwalen. Maar dat de levensvorst de dodigheid zal overwinnen. En tenslotte. Dat open graf is ook de garantie dat als Gods kinderen sterven en hun lichaam straks gezaaid wordt in het donkere graf op de dodenakker, dat dat graf het laatste niet is. Dat is een diepe gedachte. We zijn er ook mee begonnen. Het graf van ons mensen is een duister iets. Het herinnert ons aan onze dood, die wij allen zullen moeten sterven. En er gaat van het graf op zich niets goeds uit. Alleen maar dood, vergankelijkheid. Denken we daar wel eens aan? Leven we daar wel eens bij? Als u meegaat naar een begrafenis of op rouwbezoek gaat, condoleantiebezoek, denkt u er dan wel eens aan dat ook u moet sterven? U mag wel weten, gemeente, soms ben ik wel eens dankbaar dat ik veel met de dood in aanraking kom. En dat ik meer dan de meeste van u gestaan heb bij geopende graven. Want het heeft me vaak stilgezet. Gedenk te sterven. Ja, maar dat is toch geen prettige boodschap? Daar moet je niet te veel over nadenken, hoor. Dat zegt de moderne, wijze, humanistische mens. En toch in het licht van de schrift ben ik er wel eens dankbaar voor. Niet omdat de dood een aangenaam onderwerp is om over na te denken. Maar omdat de dood en de gedachte over de dood, als het goed is, ons drijven tot de schriften van de levensvorst. Tot het woord van de koning van Paas. En ik ben wel eens bang, als ik zo mensen zie staan, soms ook jonge mensen, schijnbaar onbewogen, soms ietwat afkerig bij een begrafenis, dat de werkelijkheid van de dood en de ernst van het leven en de noodzaak van de bekering ook volstrekt langs hun heen gaat. Is dat soms zo bij iemand onder ons? Het geopende graf van Jezus Christus zegt vanmorgen tot u, tot jou. Gedenk te sterven. Memento mori. En daarom, omdat u moet gedenken dat u sterven moet. Memento vivere. Gedenk ook te leven. En denk eraan dat u in dit leven tot bekering moet komen. Wilt u ooit getroost kunnen sterven? En vergeet het niet. De tijd is kort. Ze vloeit als water tussen onze vingers door. Zoek de Heer. Want alleen wie door genade, door de opstandingskracht van Jezus Christus, hier zichzelf leerde kennen als een schuldig zondaar, God leerde kennen in zijn hoogheid en majesteit, Jezus in zijn dierbaarheid en zijn noodzakelijkheid, en in hem geborgen is. Die leeft echt. En als hij sterft, dan sterft hij niet. Dan leeft hij eeuwig. Buiten Jezus is geen leven. Je uitleven in de zonde, doorgaan in je onbekeerlijkheid, dat is helemaal geen leven. Dat is alleen maar een soort langgerekte dood. Maar echt leven, dat is bij Jezus. Dat is in Christus. Daar is het te vinden. Hij is opgestaan. Het is een oude gewoonte. Je vindt hem in de Griekse kerk en in de Russische kerk nog terug. Dat op de morgen van de opstanding de mensen elkaar begroeten. Niet met goedemorgen. Maar met Christus is opgestaan. Christos Anesti, zeggen ze in Griekenland. Christos Voskresse, zeggen ze in Rusland. Christus is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. En daarom zeggen we het met de engel, ja met Christus zelf. Hij is hier niet. Want hij is opgestaan en heeft de dood overwonnen. O, zoekt hem, zondaar, en leef. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wij komen aan het einde van deze dienst tot u en we zeggen uw grote en heilige naam dank voor alles wat u ons hebt willen schenken. Wil u zelf het woord wat in alle eenvoud gebracht is genadig zegenen en geven dat wij de prediking van het evangelie van het geopende graf mogen verstaan. O Heere, doe ons deze dingen zoeken, opdat wij door de levenskracht, de opstandingskracht van Koning Jezus opgewekt worden tot een nieuw leven. Heere, ontferm u over ons. Wil ons deze avond weer bijeenbrengen. Zegen ons ook dan, als we een ander deel van het paasevangelie hopen te overdenken. We vragen het om Jezus wil uit genade. Amen. 147 vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.